We gaan nu het lied van de maand zingen, Smaak van Redding. Dat is een lied dat ik, ik heb dat ook al vorige keer gezegd, als we naar de woorden kijken, het is echt de tafel waar onze God ons uitnodigt om te proeven. En dat vind ik heel, echt een hoopvol lied of zo. En dus we gaan dat samen zingen. Smaak van Redding. En jullie mogen recht staan als jullie willen.
Te vieren, te gedenken.
gaan nu het lied voor de kinderen zingen via YouTube. Dat is een dankliedje.
Kindjes, zijn jullie niet naar voren komen? Jullie komen elke week naar voren. Kom maar naar voren.
Maar ze zijn maar niet veel, dus ik denk... Ja, dat... Ik zie... Allee, mijn kinderen, maar ik denk dat... Ja, natuurlijk, ja. Maar... Ja, dus het is een dankliedje. Dus denk maar aan alles waarvoor jullie moeten God danken. Er zijn heel veel dingen waarschijnlijk waarvoor jullie moeten God danken. Wij ook. Ja, voilà. Dank u
voor het eten op mijn bord.
Dank u wel.
Dank u dat ik steeds wat groter word.
Dank u wel.
Vader van het leven, wij danken samen dat u alles hebt gegeven. Amen.
Dank u dat ik woon onder dit dak.
Dank u wel.
Dank u dat ik veilig spelen mag.
Vader van het leven, wij danken samen dat u alles hebt gegeven. Amen. Dank u voor de mensen die ik ken. Dat u zo dicht bij ons bent.
Dank u wel.
Vader van het leven, wij danken samen dat u alles hebt gegeven. Amen.
Samen met ons.
What a wonderful name it is. What a powerful name it is,
Nu, Robert, je mag.
Waardig is het lam. Goedemorgen, lieve arbeiders en arbeidsters in de wijngaard van de Heer in Kortrijk. Een van de vorige keren mocht ik het hebben over dat God rechtvaardig is. En dat Gods troon gebouwd is op rechtvaardigheid, op gerechtigheid. Nu gaan we een stukje zien over de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. En in die gelijkenis gaan we zien dat God goed is. En dat Gods denken, Gods zijn, eigenlijk totaal anders is dan in de wereld. Wie de grootste is bij God, is totaal anders dan wie de grootste is in de wereld. En dit gaan we zien in deze gelijkenis. Een gelijkenis, kun je zeggen, van is het evangelie in beeld. Ja? God wil ons via die gelijkenis duidelijk maken dat zijn maatstaven totaal anders zijn dan de wereldse maatstaven. En die gelijkenis beschrijft wat hoe het eraan toe gaat in het koninkrijk van God. En Matthäus die schrijft steeds over het koninkrijk der hemelen in plaats van het koninkrijk van God. Waarschijnlijk omdat hij vooral aan Joden schreef die de naam van God niet durfden uitspreken uit ontzag en eerbied. Laat ons misschien samen die gelijkenis lezen, Matthäus 20, vers 1 tot 16. Ik lees voor uit de NBG. Matthäus 20, vers 1. Want het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een heer des huizes die 's morgens vroeg arbeiders voor zijn wijngaard ging huren. Toen hij het met de arbeiders eens geworden was voor 1 schelling daags, zond hij hen in zijn wijngaard. En omstreeks het 3e uur ging hij naar buiten en zag nog anderen werkloos op de markt staan. En hij zeide tot hen, gaat ook hij in de wijngaard. En wat rechtvaardig is, zal ik u geven. En zij gingen. Omstreeks het 6e uur en het 9e uur ging hij weer naar buiten en handelde evenzo. Toen hij omstreeks het 11e uur naar buiten ging, vond hij nog anderen staan en zeide tot hen, waarom staat gij hier de hele dag werkloos? Ze zeiden tot hem, omdat niemand ons gehuurd heeft. En hij zeide tot hen, gaat ook hij in de wijngaard. Toen de avond viel, zei de heer van de wijngaard tot zijn opzichter, roep de arbeiders en betaal het loon uit, te beginnen bij de laatsten tot de eersten. Toen zij, die omstreeks het 12e uur gehuurd waren, kwamen, ontvingen zij ieder een schelling. En toen de eersten kwamen, meenden deze dat zij meer zouden ontvangen. En zij ontvingen eveneens ieder een schelling. Toen zij die ontvingen, morden zij tegen de heer des huizes. En zij zeiden, deze laatsten hebben 1 uur gewerkt. En hij hebt hen met ons gelijkgesteld, die een zware dag en de hitte hebben doorstaan. Maar hij antwoordde een van hen en zeide, vriend, ik doe u geen onrecht. Zijt gij niet met mij eens geworden voor een schelling? Neem het uwe en ga heen. Ik wil deze laatsten hetzelfde geven als u. Staat het mij niet vrij met het mijne te doen wat ik wil? Of is uw oog boos omdat ik goed ben? Alzo zullen de laatsten de eersten en de eersten de laatsten zijn. Als we deze gelijkenis lezen, dan denken we nogal automatisch van, dat klopt hier toch niet. Iemand die 12 uur werkt en maar evenveel verdient als iemand die maar 1 uur heeft gewerkt. Dan denken wij nogal vlug van, ja maar, dat is toch onrechtvaardig. Probeer u een keer in te beelden. Je zit op je werk. Je werkt al een ganse dag. Je werkt er al 8 uur. Een van je collega's, die komt maar aan in de late namiddag. En die verdient evenveel of dat jij verdient. Wat zou je reactie zijn? Dat is toch niet eerlijk? Ja. We moeten ons de vraag stellen, waarom heeft Jezus die gelijkenis verteld? Wat wil Jezus ons hier duidelijk maken. Want een hele dag hard werken in de zon en dan maar hetzelfde loon krijgen als iemand die maar 1 uurtje gewerkt heeft, dat is toch speciaal. Daarom is het goed, denk ik, om te kijken in welke context deze gelijkenis staat. En daarom gaan we naar Matteüs 19, vers 13. We gaan een paar teksten, de context, de inleiding tot die gelijkenis, even lezen. Matteüs 19, vers 13. Toen werden kinderen tot Jezus gebracht, opdat gij hun de handen zou opleggen en bidden. Maar de discipelen bestraften hem. Maar Jezus zei, laat de kinderen geworden en verhindert ze niet tot mij te komen, want voor zodanigen is het koninkrijk der hemelen. En hij legde hun de handen op en hij vertrok vandaar. Voor wie is het koninkrijk der hemelen? Voor de kinderen, zegt Jezus. Vers 16, de rijke jongeling. En zie, iemand kwam tot Jezus en zeide van, meester, wat voor goed moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? Te verwerven. En Jezus zeide tot hem, wat vraagt gij mij naar het goede? 1 is de goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden. En hij zeide tot hem, welke? Jezus zei, deze. Je zult niet doodslaan, niet echtbreken, niet stelen, geen vals getuigenis geven. Eer je vader en je moeder en je zult je naaste lief hebben als jezelf. En de jongeling zeide tot hem, dat alles heb ik in acht genomen. Waarin schiet ik nog tekort? Jezus zeide tot hem, indien je volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de armen. En je zult een schat in de hemelen hebben. En kom hier en volg mij. Toen de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd heen, want hij bezat vele goederen. En Jezus zei tot zijn discipelen, voorwaar, ik zeg u, een rijke zal moeilijk het koninkrijk van de hemelen binnengaan. Wederom zeg ik u, het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. Toen de discipelen dit hoorden, waren zij zeer verslagen en zeiden, maar wie kan dan behouden worden? Jezus zag hen aan en zeide, bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. We hebben gezien de kinderen, de rijke jongeling, en dan zien we de reactie van Petrus. Vers 27. Daarop antwoordde Petrus en zeide tot hem, zie, wij hebben alles prijsgegeven en we zijn u gevolgd. Wat zal dan ons deel zijn? En Jezus zeide tot hen, voorwaar, ik zeg u, gij die mij gevolgd zijt, zult in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen op de troon van zijn heerlijkheid zal zitten, ook op de 12 tronen zitten, om de 12 stammen van Israël te richten. En 1 ieder die huizen of broeders of zusters of vader of moeder of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mijn naam, zal vele malen meer ontvangen en het eeuwige leven erven. En dan eindigt Jezus. Maar vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten. We hebben de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard gelezen. En daar staat in vers 16, juist het omgekeerde. Daar zegt Jezus juist het omgekeerde. Alzo zullen de laatsten de eersten en de eersten de laatsten zijn. Ja, wie mag het koninkrijk van God binnengaan? We zien de kinderen, we zien de rijke jongeling, we zien de apostelen en Jezus geeft het antwoord in vers 17. Hoofdstuk 20, vers 17. Toen Jezus zou opgaan naar Jeruzalem, nam hij de 12 terzijde En onderweg sprak hij tot hen. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem. En de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden aan de overpriesters en schriftgeleerden. En ze zullen hem ter dood veroordelen. En ze zullen hem overleveren aan de heidenen, om hem te bespotten en te geeselen en te kruisigen. En ten derde dagen zal hij opgewekt worden. En nog begrepen ze het niet. Petrus die begreep het ook niet. Hij zei van, we hebben alles prijsgegeven. Wij gaan toch recht hebben om het koninkrijk, uw koninkrijk, binnen te gaan. Dan de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. En de reactie van Jezus. Jezus die zegt van, ik zal lijden. Ik zal sterven. Ik zal de derde dag zal ik opstaan. En nog begrepen ze het niet. Want in vers 20, hoofdstuk 20, vers 20, komt de moeder van de zonen van Zebedeus. En die zegt van, ja maar, mogen mijn zonen naast u op de troon zitten? Mogen Jacobus en Johannes op de troon zitten, naast u zitten, op de eerste plaats zitten? En Jezus zegt in vers 28, hoofdstuk 20, vers 28, de Zoon des Mensen is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. De Heer Jezus die gekomen is om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Goed, terug naar die gelijkenis. We hebben wat gezien, de context daar rond. Wat dat er gevraagd wordt, wie mag er nu, wie heeft er nu toegang tot uw koninkrijk? En in de gelijkenis, die speelt zich af in het Midden-Oosten, maar datzelfde beeld vinden we eigenlijk terug in alle arme landen. Het beeld van mensen die werk zoeken. Mensen die rondhangen op een marktplaats om wat werk te krijgen. Mannen, vrouwen, zelfs kinderen die werk zoeken, die wat geld nodig hebben om wat eten te kunnen kopen. Mannen die wat geld nodig hebben om rijst, bonen, maïs of bloem te kopen. Om hun kinderen eten te geven. Of om het schoolgeld voor hun kinderen te kunnen betalen. Of wat kledij of medicatie. Of om een paar kippen of een varkentje te kunnen kopen. Die mannen die daar staan op die marktplaats, moet je dat proberen in te beelden, die hebben wat werk nodig, die hebben wat geld nodig. En dat is een beeld dat wij niet zo kennen. Maar in die landen is dat een heel normaal beeld. Het is een heel normaal beeld in ontwikkelingslanden. Toen dat ik in Madagaskar was, in het tweede project in Mahatsara, toen dat we daar startten, hadden we ook heel wat werkers nodig. En iedere maandagmorgen, reeds vanaf 5 uur 's morgens stonden er al mensen aan de poort te wachten. Soms 10, 20, 30 mannen die werk kwamen vragen. Voor de anticycloonhuisjes te bouwen, de bijbelschool, het kerkje, de gasthuisjes, stenen te maken, houten gebinten te maken, noem maar op. En dat was soms een moeilijke keuze. Van, oké. Jullie willen allemaal werken? Oké. Jij daar? Oké. Ja. Nu? Kom maar. Ja. Ja. Goed. Oké. Je moet daar een aantal mensen uitpikken. En de rest, ja, dat moet je zeggen van, ja, deze week, dat is alles wat ik heb van werk, kan maar 10 mensen nemen. Er is geen cement aangekomen of zo, of ja. Of er is geen hout binnengekomen. Ik kan hem aan 10 mensen werk geven. En de rest zie je ontmoedigd afdruipen. Ja. En dat was soms echt een moeilijke beslissing. We konden niet iedereen werk geven. Maar soms wisten we dat er mannen waren die werk kwamen vragen omdat ze met de zieke thuis lagen. En dat ze de medicatie niet konden betalen. Ze hadden werk. Ze hadden wat geld nodig. En daarom lieten we soms ons hart spreken. En lieten we een werk uitvoeren dat eigenlijk op dat moment niet echt nodig was. Wat onkruid kappen, wat snoeien, een kippenren, wat herstellen. Enfin, proberen van ze toch niet zomaar te zeggen van, we geven u wat geld. Nee, oké. Je moogt werken en nadien betalen wij. Dat zien we hier ook. De heer van de wijngaard die gaat naar de markt. En die werft daar een aantal mannen aan. En die spreekt een normaal dagloon af. Normaal dagloon voor die tijd. Namelijk een schelling of een penning. Hangt af van de vertaling. En in die tijd was er ook verschillend geld in omloop. Joods geld, Grieks geld, Romeins geld. Goed. Maar één schelling was het normale dagloon voor één dag werken. En in die landen begint men ook vroeg te werken, bij zonsopgang. Laat ons zeggen om 6 uur 's morgens. En om de tijden te verstaan, moeten we rekening houden. Als er hier staat het eerste uur, dan moet je er iedere keer 6 uur bij tellen. Dus het eerste uur, 6 uur onze tijd, tweede uur, 12 uur, het derde uur, 9 uur. Als je dan ziet, rond het 11e uur, dat is 17 uur 's avonds, dat hij de laatste keer, de 5e keer, nog mensen ging aanwerven. En ik denk dat die heer van de wijngaard op de markt zelf woonde. Wat we merken in vers 3 staat er, omstreeks het 3e uur ging hij naar buiten en hij zag nog anderen werkloos staan. In vers 6, toen hij omstreeks het 11e uur naar buiten ging, vond hij nog anderen staan. En hij zei, kom aan, oké, ik wil jullie ook wat werk geven. Hij ging 5 maal arbeiders gaan aanwerven. Om 6 uur 's morgens, om 9 uur, om 12 uur, om 15 uur en om 17 uur. Je kunt u afvragen, waarom niet allemaal in 1 keer? Als hij iedere keer 5 mensen aanwerft, waarom niet direct vanaf het begin 25 mensen aangeworven? Ik denk dat de heer van de wijngaard, als je dat ziet, een bewogen man is. Hij ziet de mensen daar staan, zonder werk. En van sommigen weet hij waarschijnlijk dat ze echt wat geld nodig hebben. Om een gezin. En die mannen die daar staan te wachten op werk, dat is positief. Die willen niet zomaar bedelen. Die willen ervoor werken. Die willen werken. Maar, jammer genoeg, komt er geen andere wijnboer langs. Er is maar die ene wijnboer die langskomt en die zegt van, oké. Kom maar wat werken in mijn wijngaard. Probeer u een keer in de plaats te stellen van de mannen die niet direct waren aangeworven. Die staan daar ook van 6 uur 's morgens tot 17 uur. In de warmte, iedereen die voorbij komt op de markt ziet van die mannen willen werken, maar die staan hier al gans een dag te luieren. Soms onze reactie. Maar die mannen willen werk. Maar er moet gaan iemand aanwerven. Ik hoor ze al denken van, wat is er mis met ons? Vanavond zal ik weer thuiskomen zonder geld. Hoe gaan ze zich gevoeld hebben? Moet ik u proberen in de plaats te stellen dat je daar de ganse dag van 's morgens 6 uur tot 17 uur, tot 5 uur 's avonds staat en dat je wil werken, maar dat er u niemand aanwerft. Dan ga je misschien denken van, wat is er mis met mij? Zie ik er zo raar uit? Zie ik er zo speciaal uit? Denken ze dat ik niet kan werken? Ja. En dat speel maar in je hoofd. En dan, uiteindelijk, om de laatste, om 17 uur, mogen ze beginnen werken. En ik zie me daar staan en moest ik om 17 uur aangeworven zijn, dan zou ik denken van, goh, 17 uur. Om 6:30 is het donker, ga nog een uurtje kunnen werken. Ik zal waarschijnlijk niet veel verdienen vandaag, maar af, goed, oké. Ik zal toch ietsjes verdienen. Zo denk ik datgene zijn wat dat ze gaan denken. Maar er zijn een paar zaken in die gelijkenis die toch opvallen. Een paar abnormale zaken. Ten eerste, de heer van de wijngaard die gaat 5 maal naar de markt om mensen aan te werven. Dat toont van eerst bewogen voor die mensen die geen werk konden vinden. Het tweede die opvalt, is het loon dat de werkers krijgen. Als we dat lezen, dan zien we hetzelfde loon voor iedere arbeider. Iedere arbeider krijgt een dagloon. Een schelling voor degenen die eerst beginnen werken, voor 12 uur werk. Een schelling voor 9 uur werk. Een schelling voor 6 uur werk. Een schelling voor 3 uur werk. En een schelling voor 1 uur werk. Met de eerst aangeworven mensen staat er van, hij sprak af van, oké, jullie zullen een schelling krijgen. Met de volgende zei hij van, hij had een eerlijk loon krijgen. Hij zei niet 1 schelling, hij zei, je zult een eerlijk loon krijgen. Misschien een keer dat visueel voorstellen. Iemand, ik zet het in euro's om, iemand die 12 uur werkt, krijgt 12 euro. Dat was de afspraak. Iemand die 9 uur werkt, zou je denken van, oké, dan krijgt hij 9 euro. Iemand die 6 uur werkt, krijgt 6 euro. 3 uur, 3 euro. 1 uur werk, 1 euro. Dat zou logisch zijn. Maar het is niet zo in die gelijkenis. Het derde die opvalt, is de volgorde van de betaling. Dus die heer van de wijngaard is iedere keer 5, stag een aantal op, iedere keer 5 mensen gaan aanwerven. 5 keer 5, 25 mannen. Die staan daar te wachten voor de uitbetaling. En moest men begonnen zijn met degene uit te betalen die eerst begonnen werken zijn en 1 schelling gegeven? Oké, hij krijgt 1 schelling. Hij zei vanmorgen vroeg begonnen. Je krijgt uw geld en ga naar huis. De volgende, 9 uur gewerkt, krijgt uw geld en ga naar huis. Dan zou je nooit zien dat die eerste ook hetzelfde bedrag krijgt. Maar het is het omgekeerde die hier gebeurt. De laatste worden eerst uitbetaald. En natuurlijk voor degenen die laatst zijn, laatst beginnen werken zijn, die krijgen 1 schelling en die denken, amai, ik heb je goed verdiend vandaag, voor 1 uurtje werk. Maar die anderen die al 6 uur, die al 12 uur aan het werk zijn, dan zou ik direct beginnen rekenen. Ah, die hebben 1 uurtje gewerkt, 1 schelling. Ik heb 12 uur gewerkt. Ik zal waarschijnlijk 12 schellingen krijgen. Amai. En die beginnen al te babbelen onder elkaar van, hé, dat ziet er goed uit hier. En die gaan hier een goed centje verdienen vandaag. En die komen daaraan bij die verantwoordelijke die uitbetaalt en die krijgen ook maar 1 schelling. En de werkers van het eerste uur begonnen te mopperen, staat er. Ze waren jaloers. Ze verhaten van dankbaar te zijn voor de kans die ze hadden gekregen om te mogen werken. Om iets te mogen verdienen. Een normaal dagloon. Het dagloon die afgesproken was, hadden ze gekregen. Maar ze zagen door hun jaloersheid eigenlijk niet meer de goedheid van de Heer van de wijngaard. Ze verhaten een beetje dat die anderen, inderdaad, die anderen hadden maar 1 uur gewerkt, maar ze hadden ook wel de hele dag op de markt in de zon moeten staan. Met twijfels van, ja, ik sta hier weer, ik voel me waardeloos. En de werkers van het eerste uur vergaten dat ze waren uitgekozen door de goedheid van de Heer van de wijngaard. Waren ze niet uitgekozen geweest, dan hadden ze niks. Alles hing af van de goedheid van de Heer van de wijngaard. Wat kunnen wij leren uit deze gelijkenis? Heel wat zaken. Maar ten eerste van onze Heer, de Heere Jezus, is de Heer van zijn wijngaard, van zijn koninkrijk. En alles draait om de goedheid van de Heer. Moest de Heer Jezus niet bereid geweest zijn om het lam te zijn, dan zouden wij nooit recht hebben om in zijn koninkrijk te komen. En in Gods wijngaard gaat het niet om loon naar werken. Het is genade. Voor ieder die hier zit. Wij zullen het koninkrijk van God niet binnengaan, omdat we goede werken hebben gedaan. Omdat we knap zijn geweest, omdat we sterk zijn geweest, omdat we veel geld hebben verdiend. Nee. Enkel en alleen. Basis van het bloed van de Heer Jezus, die voor ons gevloeid heeft. Die onze zonden bedekt. Voor eens en voor altijd heeft hij dat offer gedaan. In Hebreeën staat het iedere keer. Voor eens en voor altijd. Eenmaal. En dat offer was voldoende. We komen dus Gods wijngaard niet binnen door goede werken. De kost of het verlies is eigenlijk, komt volledig te laste van de Heer Jezus. De Heer Jezus draait op voor de kosten. Zijn kruisoffer. Het heeft hem alles gekost. Meer kon hij niet geven. Jezus zijn offer is de verzoening voor de zonden van de hele wereld. Staat er in de eerste brief van Johannes. Maar goed, als jongeren die gelijkenis horen, denken die misschien van, oké, ik kan er dus nog wat jaren op los leven. En binnen 50 jaar ga ik de keuze maken voor de Heer. Als je dit denkt, dan heb je nog niet begrepen of ervaren hoe goed God is. Toen dat ik 28 jaar was, heb ik Jezus aangenomen. En nu denk ik van, hoe goed zou het niet geweest zijn, moest ik al voor de Heer Jezus gekozen hebben toen dat ik jonger was. Dan zou waarschijnlijk mijn studierichting, mijn jeugdjaren, waar ik wat dwaze dingen heb gedaan, er wel wat anders uitgezien hebben. Ja. Eigenlijk is het een voorrecht om elke dag op weg te mogen gaan met de Heer. Het is een voorrecht om elke dag de goedheid van Jezus te mogen ervaren. Het is een voorrecht om te mogen werken in de wijngaard van de Heer. Hier waar dat we geplaatst zijn. Hier in Kortrijk of waar dan ook. mogen wij werken in de wijngaard van de Heer. En de genade van God die staat zo in contrast met onze genadeloze samenleving. Romeinen 12, vers 2 staat het. Gods wil, dat is het goede, het welgevallene en het volkomene voor iedereen van ons. En wat wil God? God wil dat alle mensen gered worden. Jezus heeft de prijs betaald voor ons. Wij mogen werken in zijn wijngaard. En wij mogen binnengaan in zijn koninkrijk door zijn offer. Omdat hij ons lief heeft. En we dienen een God voor wie het mogelijk maken van het onmogelijke dagelijks werk is. Nog een keer herhalen. We dienen een God voor wie het mogelijk maken van het onmogelijke dagelijks werk is. Hij maakt ieder van ons als rechtvaardig, zonder zonde, door zijn offer aan het kruis. Is uw God ook zo groot, die het onmogelijke mogelijk kan maken, die ons brengt naar zijn koninkrijk? Vader God, ik wil u loven en prijzen om wie u bent. Ik wil u danken, Heer Jezus, dat u de Heer van de wijngaard bent, dat u ons gekocht hebt met uw bloed, dat u er alles voor over hebt gehad, Heer, om ons te redden. U hebt ons lief, Heer. En Heer, wij vragen dat u ons wil leiden, dat wij mogen het werk doen die u hebt voorbereid, omdat wij de weg mogen gaan die u voor ons hebt gepland. Dank u wel, Heer. Dank u, Heer Jezus, dat u bereid was om het lam te worden. Dat u bereid was om alle kosten, alle onkosten, op u te nemen. Dat u bereid was om alles te geven wat u had. Uw eigen leven. Dank u wel daarvoor, Heer. Amen.
We gaan het laatste lied zingen. Symfonie, dat is een lied die voor mij heel veel betekent. Want ik heb altijd een beeld, ik heb dat ook al vroeger gezegd, van een orkest waar het allemaal mooi van elkaar gestemd wordt. Het is een beetje zo in het leven met God, met iedereen, zijn kerk, dat iedereen met elkaar goed afgestemd wordt met een prachtig dirigent die perfect is. Maar ook symfonie in ons leven. Hoe kunnen we het beste symfonie aan God van ons leven geven? Symfonie.
Open. Einde van onze dienst gekomen. De mededelingen volgen. Dinsdag, bidstond om 14:00 in de namiddag. Ik weet niet, zijn er nog mededelingen van hier van onze kerk? Dan hebben we Sam. Sam heeft iets op zijn hart dat hij wil delen met ons. En daar krijgt hij nu de gelegenheid voor. Je zal zichzelf wel voorstellen. Hè?
Goedemorgen, ik ben Sam en dat is Esther. Mijn onkel Jan zit daar in de zaal ook en tante Griet ook langs achter, familie van mij. Dus ik ben de kleinzoon van Lieve, die er ook in de kerk heeft gezeten. Sommigen kennen mij wel. Wij hebben een project opgestart in Menen en het noemt On The Way. We gaan eigenlijk samen op weg met mensen op de vlucht. Voilà. Dus het is een inloophuis voor vluchtelingen. De plaatsen zijn Menen, omdat er daar eigenlijk het dichtstbijzijnde opvangcentrum is voor vluchtelingen. Dus daarom hebben we gekozen om daar een inloophuis op te starten. Ik heb hier een pointer. Yes, voilà. We zijn ondertussen met een groep vrijwilligers. We zijn met 15 van verschillende kerken eigenlijk uit, van Kortrijk, Bessem en Menen. Samen zetten wij ons in. Even vertellen, dat zijn eigenlijk allemaal heel eenvoudige, simpele mensen, maar ze hebben allemaal een hele grote God en dat verbindt hen samen. Zoals Robert ook in de preek zei, van, we kennen een God die fantastisch groot is. En zijn bewogenheid voor de mensen mogen wij overpakken en mogen wij ook gaan uitdelen. Het is inderdaad niet altijd evident, want die doelgroepen, we kunnen ook niet altijd 100% alles dat zij wensen, dat zij nodig hebben, geven. Maar we weten dat God het wel kan. En wij staan open om Gods werk te laten doen door ons heen. Voilà, dus dit is een zaal dat we een stukje opgedaan hebben vorig jaar. Waarbij dat we een programma hebben voor die mensen te helpen. Voilà, dus de grote zaal wordt gebruikt als koffiehuis. Een stukje ook hun cultuur, koffie en thee gaan drinken. Dat is een eerste connectie. Een eerste manier om ons te leren kennen. En dan komen vaak ook de vragen van hulp. Dan komen ook de vragen van wat doen jullie, waarom doen jullie dit? Dan kun je ook direct gaan getuigen dat God is die ons geroepen heeft om ook de mensen die minder zichtbaar in de maatschappij zijn ook te laten tonen dat God hen ook ziet. Dat hij hen kent, hun situatie kent en bewogen is voor hen. En zich wel uitstrekken om ook hun God te zijn. Dus dan is ook soms specials, soms kinderactiviteiten. Dat is op donderdagavond. Dan hebben we ook een bureau en een klaslokaal en een berging. Dus we delen altijd ook de Bijbels en tracts uit in verschillende talen, voor iedereen die geïnteresseerd is. We hebben Nederlandse les op woensdagmiddag. Ook praktische hulp, dat gebeurt in het bureau. Voilà. De flyer is nog niet helemaal up-to-date, dus moet je die nog een keer aanpassen. Maar dus dat is een beetje het overzicht. Maandag en dinsdag is het, ben ik daar. Soms wordt er alfacursus gegeven. Wanneer dat er daar vraag voor is. Nu zijn er twee mensen die bijna helemaal doorlopen hebben. Dat is ook super tof. En daarnaast is het gewoon meegaan op afspraken. Naar het OCMB, naar een huisbezoek en zo verder. En dan op woensdag is Nederlandse les en praktische hulp op de computer. En donderdag is dan de connectieavond. Voilà. Doorheen de week spreken we soms ook af, thuis bij elkaar. En het leuke is dat iedereen daaraan kan bijdragen. Het is ook super tof om te weten dat eigenlijk het grote geheel, het kerklichaam van Christus, dat iedereen samenwerkt. En dat is wel super om dat allemaal te zien gebeuren. Want God werkt door ons heen voor mensen, maar ook door ons heen voor onszelf. We hebben het ook nodig om in Gods koninkrijk te staan. Voilà, dat was even een beetje uitleg over wat wij doen. We gaan samen op weg met mensen op de vlucht. En we tonen hen de weg naar de Vader die naar God leidt. De website staat ook onderaan. Ik zal die misschien een keer doorsturen naar Jan of zo om te delen. Als u wilt, op de website een keer een kijkje nemen van wat doen wij precies allemaal. Hetgeen dat ik net uitgelegd heb, maar u kunt ook wat meer informatie vinden over ons. Maar het leukste is nog altijd dat u zelf kunt afkomen. Voilà. Er is nu komende zaterdag is er een familiedag, waarbij dat we zowel onze doelgroep vluchtelingen als ook alle kerken uit de regio uitnodigen voor een keer een dag samen te beleven. Dat wil zeggen dat u ook hen leert kennen, dat zij christenen leren kennen, dat zij ook, dat jullie ook ons beter leren kennen en zo verder. En dat God ook gewoon op die dag zijn werk mag doen, zijn bewogenheid mag tonen aan iedereen die aanwezig is. Dus zeker welkom. Het is altijd leuk als u inschrijft. Dus ik stuur dan ook deze, kunt u aanmelden via de website van Havenvesten. Ons project is onder Havenvesten, moest u dat beter kennen. Voilà. En dus onze motivatie is, het is een oproep in de Bijbel om medeleven te hebben. Jezus was zelf ook een vluchteling. Je kent volledig het verhaal van wat het betekent om te moeten vluchten. Wij hebben gevraagd aan God, wat mogen we doen? En God heeft gezegd, doe maar. Voor mensen op de vlucht. En God is hetzelfde vroeger en nu. Dus hij is groot in de hemel, hij is ook groot in ons hart. En daarom kunnen we het werk doen. Omdat hij ook groot is in ons hart. En hij kan door ons heen alles doen dat hij wilt, als wij hem de toegang geven.
Misschien nog heel kort over de doelgroep. We hebben eigenlijk heel veel verschillende achtergronden. We hebben zowel heel veel mensen met een moslimachtergrond, Afghanen, Palestijnen, Syriërs en dergelijke. Maar ook wel heel wat orthodoxe christenen, zoals Eritreërs, mensen van Ethiopië, dergelijke. Dus het is soms uitdagend. Enerzijds brengen we het evangelie aan mensen met die moslimachtergrond, anderzijds ook die orthodoxe. Dus het is altijd een heel mooie mix op de donderdagavonden in ons huis. Maar het is ook wel heel fijn om te zien, want we weten in het opvangcentrum dat er soms wel wat frictie en dergelijke is. Maar eigenlijk is het altijd wel een heel mooie avond met heel veel verbinding, heel veel gesprek, heel veel liefde en warmte. En ik denk dat de mensen dat ook wel proeven, waardoor dat ze ook altijd wel blijven komen. Ik denk dat we gemiddeld 15 mensen met een migratieachtergrond en dan nog de vrijwilligers op een donderdagavond hebben. Als je ook een hart hebt voor vluchtelingen of God legt iets, mag je altijd mee bidden. We hebben ook een nieuwsbrief waarop dat je kan inschrijven. En ook altijd extra vrijwilligers zijn altijd welkom. Neem gerust contact met ons op of kom gewoon al een keer proeven.
Voilà.
Kan je zien hoe dat eraan toe gaat.
Ja. Dank je wel.
Oké, bedankt, Sam en Esther. Dus we hebben nu een beetje meer gehoord wat het project betekent. Voor de mensen die zich geroepen voelen, zaterdag heb ik gelezen, pannenkoeken met koffie. Ik wil maar zeggen, mensen, misschien een keer kennis maken. Wij zelf zullen er niet zijn, want we zijn op weekend. Maar het is altijd een keer interessant om te gaan kijken. En wie weet, misschien geeft God u wel een hart om daar te werken. Zo, we zijn op het einde gekomen van onze dienst. We gaan nog gaan afsluiten in gebed. Er is ook nog koffie en koekjes, denk ik toch. Dus mensen, blijf nog even na, praat nog even na en maak er nog een fijne zondag van. En we danken God in feite. Ik vond het een prachtige zangdienst, prachtige liederen, ook bedankt. We vergeten dat soms, maar het is voor de mensen die zich inspannen, het is altijd weer liederen zoeken, repetities. Hè. Die mensen hebben ook hun leven. Het is altijd nog wel werken. Laat ik het zo zeggen. Hè? En we vergeten dat soms om dankbaar te zijn. Hè? We vinden het allemaal gewoon, maar het mag ook wel een keer in de bloemetjes gezet zijn. Het is nu niet omdat mijn zoon hier staat en mijn schoondochter, maar natuurlijk, ja, ik doe wel een teken. Maar ik wil toch wel, ik vond het ook een heel prachtige liederen, Mirjam. Maar Mirjam kiest de liederen. Ik wil het dan nog eventjes vermelden. Dus bij deze. Heer Jezus, wij danken u dat wij liederen mochten zingen tot lof en eer van uw naam. We danken u, Heer, dat we eens zullen weten dat we zo voor uw troon zullen komen, Heer. Dat we ook daar zullen staan om u te aanbidden. Heer, geef ons dan ook een hart hier in deze wereld of op aarde om dat te mogen blijven doen. Zodat we het later in de hemel voor uw troon nog meer zullen mogen doen, Heer. We danken u ook voor deze dienst, voor de lieder die gezongen worden, voor de preek waar we mochten ook weer van leren, Heer. Hoe goed en rechtvaardig u bent en hoe geheel anders wij zijn en het ook in deze wereld dan toegaat. Dank u dat we daarover mogen nadenken, Heer. Dat u inderdaad een rechtvaardig God bent. Heer, we vragen al uw zegen voor deze zondag en uw leiding voor de komende week. In de naam van Jezus. Amen. Zo.